iemand aan de telefoon die alles kan uitleggen over een groep van vluchtelingen die in een kerk in Nijstad zit of heeft gezeten. Wat ben je van?
Ik roep aan uit Neumünster, infotelefoon Neumünster. En ik wil euch erzählen von dem dreimonatigen Kampf der Flüchtlinge in Norderstedt. Dieser Kampf hat in Neumünster.
Was sind das für Flüchtlinge?
Die Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Ländern, aus Afghanistan, aus Pakistan, Indien, Türkei, Kurdistan und aus Bulgarien und Jugoslawien.
Mhm. Und? Ja? Erzähle.
Ja. In Neumünster haben diese Flüchtlinge eine Kirche besetzt am Anfang. Das war vor 3 Monaten, weil sie das verhindern wollten, die Abschiebung in die Ex-DDR, weil sie Angst vor den neofaschistischen Angriffen dort hatten. Sie sind dann, nachdem die Kirche Druck auf sie ausgeübt hat, das heißt, also psychologisch Druck ausgeübt haben, haben sie sich erstmal entschlossen, nach Greifswald zu gehen, also in die Ex-DDR zu gehen. Mhm. Dort sind sie aber nach 2 Tagen von ca. 200 Neonazis angegriffen worden. Daraufhin wurden von Unterstützerinnen in Schleswig-Holstein, autonomen Unterstützerinnen, sind sie dann mit einem Autokonvoi mit 40 Autos zurückgeholt worden nach Schleswig-Holstein. Mhm. Dort sind sie zuerst in die Kirche zurückgekehrt in Neumünster und da hat sich aber schnell abgezeichnet, dass die Kirche weiterhin dafür war, dass sie wieder in die Ex-DDR zurückgehen, und auch die Landesregierung hat denen nicht erlaubt, in Schleswig-Holstein zu bleiben, sondern wollte die weiter in die Ex-DDR schicken. Daraufhin, bevor Busse kamen und bevor der Druck da zu groß wurde, sind diese Flüchtlinge in die Kirche in Norderstedt geflüchtet. Also sind nochmal, haben nochmal eine, also die andere Kirche besetzt. In der Kirche in Norderstedt sind sie jetzt seit circa 4 Wochen. Dort hat es jetzt schon 2 Demonstrationen gegeben. Es wurde viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, was aber nicht verhindern konnte, dass in der normalen Presse ziemlich viel Hetze gemacht worden ist, von der, also wo hauptsächlich am Anfang die Unterstützer angegriffen worden sind, dass sie die Flüchtlinge gekidnappt hätten, obwohl das vollkommen anders war. Die Flüchtlinge haben um Hilfe gebeten, dass sie aus Greifswald zurückgeholt werden, und daraufhin haben die Unterstützer sie halt zurückgeholt. Zusätzlich sind Verfahren von der Polizei eingeleitet worden gegen ein paar Unterstützer und die Kriminalisierung ist ziemlich verstärkt worden. Mhm. Die augenblickliche Situation in Norderstedt ist so, dass die Kirche jetzt seit gestern auch die humanitäre Hilfe eingestellt haben. Sie haben die Finanzierung des Essens und der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge eingestellt und sie haben damit auch die Räumlichkeiten, wo die Flüchtlinge sind, eingeschränkt, sodass sie sich nicht mehr überall aufhalten können und die können auch nicht mehr von dort aus telefonieren. Das wird jetzt versucht von den Unterstützerinnen selber für die Flüchtlinge weiter zu organisieren.
Wird das gemacht in die Kirche?
Nein, also das wird jetzt von autonomen Unterstützerinnen, also die vorher, die auch
schon... Nein, aber die Telefon, die Einschränkungen?
Was?
Die Einschränkungen.
Des Telefons, ja.
Ja.
Da wird versucht, ein anderes Telefon zu organisieren. Das wurde aber auch von der Kirche gemacht, ja.
Ja. Und das ist die Shalom-Gemeinde?
Das ist die Shalom-Gemeinde, ja. Ich kann auch mal die Adresse euch geben. Das ist die Shalom-Gemeinde in Norderstedt. Mhm. Das ist Lütjenmoor 13, Lütjenmoor. Und die Telefonnummer ist 5238462. Mhm. Und die Vorwahl von Norderstedt oder von Hamburg ist 040.
Mhm. Und die Shalom-Gemeinde ist eine jüdische Gemeinde?
Nein, es ist eine evangelische Gemeinde, die hat nur diesen Namen gewählt. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich kann euch noch die Erklärung, also die Forderung der Flüchtlinge, also die Flüchtlinge haben auf diese Situation so reagiert, dass sie nicht aus der Kirche gehen werden, sie werden weiter in der Kirche bleiben. Sie haben auch weiter gesagt, also sie haben gesagt, dass sie weiterhin für ihre Forderung kämpfen werden. Sie haben ihre Forderung dass sie nur nicht in die DDR gehen wollen, haben sie erweitert. Sie haben gesagt, ich kann das mal kurz vorlesen.
Ja.
Nein zu Zwangsverteilung der Flüchtlinge. Nein zu Sammellagern und gesellschaftlicher Isolation. Nein zum Plan eines europäischen Zentralregisters für Flüchtlinge. Freie Wahl des Aufenthaltsortes. Einhaltung der Genfer Konvention, welche die BRD 1951 mit unterzeichnete. Die Verantwortlichkeit für die Fluchtursachen liegen im Kolonialismus und Imperialismus auch der westlichen Industrieländer. Die Fluchtgründe, Krieg, Verfolgung, Hunger, Armut, Verelendung sind politische Gründe. Das ist aus einem Flugblatt zitiert, welches die Flüchtlinge geschrieben haben.
Mhm. Und wie siehst du die Zukunft von den Flüchtlingen in Neustadt? In Norderstedt?
Also ich denke, wir haben versucht, in verschiedenen Städten in Schleswig-Holstein, also wir, die Unterstützer, versucht, politischen Druck aufzubauen, also gerade der Basis, also also nicht der oberen der Parteien, sondern aber so an die Menschen heranzutreten, um da einen größeren politischen Druck herzustellen. Aber es ist eine ziemlich schwierige Situation, weil die Norderstedter Kirche ist ein Symbol für die Landesregierung geworden. Für sie fällt damit die Asylpolitik, die sie im Augenblick machen wollen, also dass sie quasi die Grenzen in Europa und auch natürlich die deutschen Grenzen dicht machen wollen gegen jegliche Flüchtlinge oder gegen einen Großteil der Flüchtlinge, die aus dem Trikot kommen.
Mhm. Und denkst du, dass die Regierung durchsetzen wollte? Oder denkst du, dass die Solidarität so groß ist, dass sie das nie machen können?
Das Problem ist, ich denke, die Solidarität reicht im Augenblick noch nicht aus. Es könnte sich sicherlich entwickeln, dass die Solidarität so groß wird, dass die Regierung damit Schwierigkeiten hat. Im Augenblick hat sie hauptsächlich damit Schwierigkeiten, diese Sache militärisch zu beenden, weil die Leute noch in einer Kirche sind und weil sie sagen, dass sie in eine Kirche nicht militärisch, gegen eine Kirche nicht militärisch, also mit Polizei vorgehen würden.
Wie weit geht die Solidarität? Sind das alleine die autonomen Gruppen und die Kirche? Oder?
Nein, es sind teilweise gewerkschaftliche Gruppen, es sind teilweise auch kirchliche Gruppen. Es gibt eine kirchliche Gruppe in Hamburg, eine solidarische Kirche, die sich damit drunter setzt. Es ist die Grünen selbst haben sich, also so eine grüne Partei, die haben sich da runtergesetzt. Ja, sie fordern auch das Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Also der Kreis ist schon größer, aber ich denke, er ist noch nicht groß genug, um einen wirklichen politischen Druck auszuüben. Aber es wird versucht vor Ort, also jetzt in den einzelnen Städten, daran weiterzuarbeiten.
Mhm. Okay, wir wünschen Ihnen sehr viel Glück und wir hoffen, dass es gut geht.
Danke.
Okay.
Here. It is necessary that you follow along in your beatnik annual
oral instruction manual.
Where's Oro?
Straks nog een interview te regelen met de vertrouwensarts van de Vietnamese vluchtelingen in Nederland die in hongerstaking zijn. En nu we het toch over hongerstaking hebben, in het jaar 1989 waren de mensen van de RAF in hongerstaking en ze eisten samenvoeging. En die eis werd mede ondersteund door een heleboel, sociale gevangenen of...
Sociale bewegingen, denk ik.
Sociale bewegingen werden ze ook door gesteund, zover was het niet, maar ook door mensen die ook in de gevangenis zaten. Die deden ook mee om die actie te ondersteunen. Er waren heel veel ondersteuningsacties. In Duitsland waren er zeer veel demonstraties. Ook in Nederland. Een van die ondersteuningsacties, misschien kun je het nog herinneren. Ik heb de hele week lopen zoeken naar opnames die ik gemaakt heb ten tijde van die actie. En die actie was een bezetting van de directoraat van de EEG-commissie in Brussel. En dat was op 11 juni 89.
11 mei.
Mei? Ja, shit. Ik moest het even uit mijn hoofd doen. Maar ja, 11 mei 89. Nu hadden wij er al een hele tijd niks meer van gehoord. Dus ik dacht zoiets van, nou ja, dat zal dus wel meevallen. En deze week worden er overal pamfletten uitgedeeld. En morgen is er een benefiet in Frankrijk.
Overmorgen.
Nou ja, we moeten rekenen dat wij de hele week snoeihard gewerkt hebben. Dus ik zit een dag mis, een maand mis, maakt niet uit. We hebben...
Waar is mijn koffie?
Volgens mij... ja, er is net koffie gezet, geloof ik. Nee, ja. Nou, ik wou dus net zeggen, we zitten hier met iemand in de studio die meegedaan heeft met die actie. Ik zal even een heel kort stukje, terwijl die even koffie loopt, in te schenken of voorlezen. Er waren zo'n 50, 60 mensen die aan die actie meededen. Iedereen is daar zeer vrij snel vrijgelaten. Alleen 7 mensen werden minstens nog een week vastgehouden. En in een pamflet lezen we opeens dat ze veroordeeld zijn zonder dat ze eigenlijk daarvoor wisten. Wisten jullie dat echt niet, dat jullie dat die processen gaande waren?
Nee, dat wisten we niet. We kregen op de dag van het proces kregen we een klein briefje van de advocaten die we de laatste keer hadden gezien toen we België verlieten. Dus dat was toen 1,5 jaar geleden. En in het briefje stond dus dat het proces op die dag plaatsvond. Toen rezen er natuurlijk heel veel vragen van hoe kan dat? Het blijkt dus rechtsgeldig te zijn. Dus dat blijkt dus te kunnen. Het gebeurt ook heel veel gangbare praktijk in België dat buitenlandse mensen die ooit eens opgepakt zijn en uit voorarrest zijn vrijgelaten, een proces krijgen zonder dat ze er iets van af weten, zonder dat ze zich kunnen verdedigen.
Even terug naar die bezetting van de directoraat-generaal van de EEG. Het was om die actie, we gaan zo even verder over het proces. De actie was een normale bezetting zoals we die hier in de landen aan de lopende band eigenlijk kennen. Ja, misschien dat
ja, technisch gesproken wel.
Ja.
Politiek gezien denk ik niet. Omdat het gebeurde op het moment dat bepaalde gevangenen die ermee begonnen waren, die als eerste in hongerstaking waren gegaan, toen al 100 dagen in hongerstaking waren. En er een hele hoop mensen al wekenlang in levensgevaar verkeerden. En er heel duidelijk in Duitsland tenminste, en dat was de direct verantwoordelijke staat voor die toestand. Daar werd ook zo gereageerd van, net zoals hier trouwens ook, op hongerstakingen. Als ze dood willen gaan, nou dan moeten ze het zelf weten. We leven hier in een vrij land en dan gaan ze maar dood. Dus totale ontkenning van het politieke conflict wat er aan de grondslag ligt. En totale ontkenning van de gevangenen.
Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan van die bezetting is er, aan de ene kant kun je het paniek noemen, aan de andere kant kun je het gigantische hetze noemen. Het was een bezetting, maar het werd al heel snel in de Belgische pers direct al op de radio zo opgeblazen, tot gijzelingen, tot weet ik wat.
Ja, dat was ook, het was dus echt recht voor zijn raap. Op een vrij logische manier is het ook verklaard toen in de persverklaring die toen is uitgebracht. Dat er de feiten aantonen dat het biasbeleid, het beleid ten opzichte van gevangenen, vooral gevangenen die zich verzetten, overal in West-Europa, wordt gelijk geschakeld. Dat het zelfs wordt geëxporteerd naar landen als Turkije, buiten de EEG. Dat veel van die kennis in Engeland in de oorlog tegen Noord-Ierland en in Duitsland in de oorlog tegen het gewapend verzet daar, tegen de RAF onder andere, ontwikkeld is. Maar ook via psychiatrische, zogenaamde psychiatrische hulp. dat heeft geleid tot een heel perfide en perfecte biasbeleid. Waar gevangenen door aan kapot gaan. En het is ook opgericht dat ze kapot gaan. Kort gezegd, van of ze moeten hun politieke identiteit afzweren of ze kunnen verrekken.
En die bezetting in Brussel was bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie van de gevangenen?
Nee, dat was eigenlijk al genoeg gebeurd. Dat was ook daarom ook een ander politiek karakter als zomaar een bezetting. Het was eigenlijk al genoeg gebeurd. Er was een enorme, in principe een heel uitzonderlijke hoeveelheid mensen had zich erachter geschaard, achter die eis tot samenvoeging. Achter het doorbreken van die isolatie van die gevangenen. Er werd ook gezegd van nou, die gevangenen, daar kunnen we mee in discussie gaan. Die hebben ons heel veel te vertellen, heel veel te leren. En wij kunnen weer vertellen hoe de situatie buiten is veranderd. En nou, die dat was. Ja, de DG, dat was een heel duidelijk voorbeeld van. De eenwording was een heel duidelijk voorbeeld van hoe dat op justitieel gebied en op biasbeleid tot een eenheid wordt gemaakt. En die gevangenen die moesten daaraan ontkomen. Dat moest alleen maar door druk van buitenaf. En de publiciteit bleek daarin niet genoeg te zijn. Er moest iets meer gebeuren als alleen maar aandacht vragen voor die mensonterende omstandigheden.
En wat was specifiek aan die actie om meer druk te maken? Had dat te maken met de plek waar jullie...
Nou, de belanghebbenden bij die Europese eenwording, want het wordt steeds verdoezeld. Maar de belanghebbenden die daar rijk aan worden, dat zijn de multinationals. Die hebben ook het hele idee van de Europese eenwording ontwikkeld. Het gaat ook voornamelijk een eenwording worden op economisch terrein. En voor de rest, alles wat voor de rest bruikbaar is om die economische orde dan ook in stand te houden, wordt dan ook geperfectioneerd.
Het repressieapparaat.
Ja, maar de oorzaken liggen dus eigenlijk, als je het terugvoert naar waar het vandaan komt, bij de multinationals, het uitvoerend orgaan daarvan, dat is de Europese Commissie. En de bureaucratie die daarachter zit. De centrale drijfveer is een grote markt creëren. En nou, dat directoraat-generaal 3, waar wij toen naartoe zijn gegaan, is precies die instantie die die ene markt, die eenheidsmarkt, die grote markt gaat creëren. Die de mogelijkheden schept voor bedrijven om te fuseren, om hun productieprocessen aan elkaar aan te passen, et cetera.
En je denkt dat dat de reden was waarom er zo snel een hetze gemaakt is?
Brussel moet gevrijwaard worden van protest. Er wordt keihard opgetreden tegen mijnwerkers of boeren die daar felle demonstraties hebben gehouden. En er wordt ook keihard opgetreden als je dus zegt van je gaat naar binnen, je organiseert het goed, je gaat naar binnen, je sluit je in en je zegt we gaan er niet uit voordat aan onze minimale eisen is voldaan. Daar wordt net zo hard op gereageerd.
Ja, maar
hier moet je niet komen, wij willen hier geen gedonder. Brussel moet de Europese hoofdstad blijven. Dat is de drijfveer.
Mm-hmm. En jullie doen die actie dan met een groep van 50 mensen. En op een gegeven moment, justitie blijft er dan 7 vasthouden. Heb je daar een reden voor? Of is dat pure willekeur?
Nee, dat is alom bekende politietactiek. Wij zorgden toen in de. We werden toen allemaal in een grote kooi opgesloten. 24 uur. Mochten niet. Niet pissen, niet poepen, kregen niks te drinken, niks te eten. Er stonden steeds van die in zwarte uniformen geklede rijkswachtfascisten bij de kooi met hun knuppels tegen de tralies aan te slaan. We konden niet slapen, het was te klein. Maar wij deden daar heel veel verzet. Wij schreeuwden leuzen, we schreven leuzen op de muren, we zongen. En we lieten ook niet toe dat één iemand van ons uit die kooi werd gehaald. En dat was een heel lang en taai gevecht op hele kleine dingetjes. Dat duurde ongeveer 24 uur. Toen hadden zij ook wel begrepen dat ze die 53 mensen die ze daar in die kooi hadden, niet allemaal konden vasthouden. Dat zou hun capaciteit erboven gaan. Nou, dan is het een al onbekende tactiek dat je er een aantal uitselecteert. Dat hebben ze, nu blijkt uit het dossier, dat ze dat hebben gedaan op basis van heftig verzet wat juist die 7 zouden hebben geboden tegen het nemen van foto's en vingerafdrukken. Wat dus iedereen... waar iedereen aan werd onderworpen met geslaag en geschop. En
het lijkt me een sterke juridische basis om mensen erop uit te pikken.
Nou, dat is één juridische aanklacht meer. Iedereen had dus in ieder geval twee, minstens twee aanklachten namelijk. Huisvredebreuk en vernieling. Die derde aanklacht was dus dan verzet tegen de sterke arm.
En nu is er in een proces geweest, in maart 91, waarin jullie veroordeeld zijn. Dat is ook het proces geweest dat jullie op de dag zelf...
Ja, daar wisten we dus niks van.
Niet. Het hoge beroep is ook geweest. Ondertussen waren jullie toen wel op de hoogte dat het hoge beroep speelde?
Daar waren we inmiddels wel van op de hoogte, ja. Want er was dus nog, we hadden toen contact gehad met verschillende advocaten. Toen we die week die wij dus langer hebben vastgezeten. We hebben toen ook, zijn toen in een hongerstaking gegaan. De gevangenen in Duitsland hadden toen inmiddels een hongerstaking afgebroken omdat de doden dreigden te vallen. In Frankrijk gingen ze nog gewoon door en daar hadden we het eigenlijk ter ondersteuning van hun eisen hadden we het ook gedaan. Daar sloten we ons bij aan toen. We zijn toen vrijgekomen en omdat er voornamelijk in Zwitserland en Denemarken heel veel acties plaatsvonden tegen Belgische consulaten of verkeersbureaus. En ja, we hebben daar daarna gewoon helemaal niks meer van gehoord. Maar die advocaten die heeft bij toeval na anderhalf jaar ervaren van het proces. Die is er toen maar achteraan gegaan. En die is toen wel op de hoogte gebleven dat er dus hoger beroep was ingesteld. En dat is niet van onze kant gebeurd, maar vanaf van de kant van de officier van justitie.
Want in eerste instantie zijn jullie veroordeeld tot 10 maanden onvoorwaardelijk. En tot een mogelijke schade-eis, daar komen we straks op terug. Denk je dat justitie in beroep is gegaan? Ik vind 10 maanden zeer fors voor een bezitting. Denk je dat ze gewoon een voorbeeld waren stellen? Want uiteindelijk is een hoger beroep is er 2 jaar uitgekomen.
Ja, van het eerste proces weten we dus niet zoveel van. Advocaten kan daar ook niet bij zijn. En, als
nee,
wij
maar
niet bij zijn.
Alleen om het feit.
Maar van het tweede proces.
Alleen uit het feit dat justitie een hoger beroep heeft aangetekend. Betekent dat ze niet genoeg hebben genomen met 10 maanden onvoorwaardelijk.
Nee, de instelling van justitie bleek dus pas in het tweede proces. En ja, die zien dat trouwens, zoals in heel Europa, als je mensen die door hun terroristisch worden genoemd en die in de baaiers langzaam worden vermoord, ondersteunt, dan ben je ook terrorist. Die constructie wordt op dit moment ingezet tegen allerlei mensen die die eisen van de gevangenen ondersteunen. En dat is dus hier in dit proces ook gebeurd. Tijdens het hoge beroep kwam heel duidelijk van justitie ook de lijn. Als je dit moet behandeld worden in hetzelfde licht worden gezien als de RAF en de CCC.
Dus ongeveer de redenatie van justitie zouden zijn geweest, we hebben ze toen die tijd meteen... begonnen we in het begin mee dat ze die hetsen begonnen, dat er gaatjes zou zijn en dat het in de pers ontzettend hoog opgeklopt werd. Ja. En dat moeten ze nu koetsenkoet tot het einde toe volhouden, dat wat ze in het begin ingezet hebben, dat het aan het einde ook...
Nou ja, dat zouden ze wel doen als daar ook bijvoorbeeld tegenwicht tegen werd geboden. Als er bijvoorbeeld publiciteit zou zijn die een andere kijk zou kunnen geven. Maar dat is er dus niet in België. Dat is raar geweest. Dat is nog steeds raar. Ze hoeven niet koet nou iets door te zetten. Het gaat eigenlijk van een leien dakje wat dat betreft. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor andere groepen, linkse groepen in België. De teneur is daar van afstraffen en je voor de SML houden.
Over afstraffen gesproken, er is ook een betaling geëist tot schadevergoeding, omdat er 17 bedrijven schade zouden hebben opgelopen. Ten eerste vraag ik me dan af, hoe komen ze aan 17 bedrijven terwijl je 1 ruimte bezit?
Dat hoort een beetje bij die zogenaamde antiterreuraanpak die dan standaard door de politie wordt toegepast bij zulke gebeurtenissen. Dat betekent dat ze de hele omgeving af gaan zetten. En in dat was gelegen aan een circuit, een rotonde eigenlijk. Aan de rotonde, daar werd op verschillende plekken gebouwd aan weer nieuwe betonnen kantoorkolossen. En Een aantal bouwbedrijven bijvoorbeeld, die konden daardoor niet meer laden en lossen. Het bouw heeft de hele middag tot in de avond stilgelegen. En die dienen onder andere een forse schadevergoeding in. Voor de rest een paar buitenlandse bedrijven wier zaak net werd behartigd in dat kantoor. Dus waarvan dossiers niet zoek zijn geraakt, maar door de war zijn geraakt tijdens de ontruiming. En dus bij elkaar moesten worden gezocht en daardoor vertraging hebben opgelopen. Nou, van dat soort uiteenlopende dingen.
Dus ze hebben gewoon alles bij elkaar opgeteld en van dat jullie hebben...
Ja, ze hebben een heel buitengewoon precieze, zoals ze waarschijnlijk ook wel kennen, buitengewoon precieze lijsten van gemaakt. Van wat wij daar hadden achtergelaten aan gereedschap en aan viltstiften tot, weet je wel, tot ja. De schade van het krasje op de muur bij de lichtknop.
Ja, dan moeten dan 10 mensen aan schilderen zo ongeveer.
Nou, dat is, om nog even terug te komen, dat civielrechtelijke proces, zoals het dan heet, dus het is parallel naast die strafaanklacht en nu 2 jaar onvoorwaardelijk die er dus nu zijn geveld, loopt er dus ook nog een civiele procedure. En dat gaat over die schadevergoeding. En het lijkt 50.000 gulden te gaan worden. Dat is een beetje, nou ja, dat heb je hier ook gezien, dat wilden ze bij het WNC toen inzetten. Daar schreeuwden ze toen om. Ze hebben het nou tegen één iemand van Radio 100 naar die inval gedaan. Het is gewoon een heel pijnlijke manier, een ongelooflijke klote manier om politieke groepen aan te pakken.
Met Haagse jargon heet zoiets een lik op stuk beleid of zo.
Ja, zo noemen ze dat daar. Ja, ja nou ja, hier kun je het een beetje vergelijken met een soort manier van belastingheffing in de middeleeuwen of zo. Ik bedoel, van iemand die kaal is kun je niet plukken, je stort ze iemand in een levenslang faillissement. En natuurlijk komt dat heel hard aan. En dat betekent ook dat je dan zo in de ellende komt dat je je amper nog met politieke activiteiten kan bezighouden. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk een omweg en dat gebeurt heel vaak. Politieke karakter ontkennen van dat soort acties. Maar de criminele kant daarvan overdreven belichten.
Ja, we kennen het uit Italië. Zoals als je daar politiek actief bent en je wordt met een stukje stuf gepakt, dan verdwijnen minstens 4-5 jaar de bak in. Elk land heeft zijn eigen regeltjes.
Maniertjes,
wat dat betreft. Dit is de eerste keer dat ik een pamflet van jullie zie dat jullie naar buiten treden. Gaan jullie nu ook meer de publiciteit zoeken? Of,
ja, gaan we, moeten we wel, worden we wel doorgedwongen, toegedwongen. Jullie, dat is dan een ander probleem. Het is een feit geweest dat het een nederlaag was. Die mobilisatie. Zo wordt het ook door de gevangenen binnenin heel erg ervaren. Het was wel fantastisch dat er met die hongerstaking heel veel mensen openlijk op straat zijn gegaan. Iets waar je in Duitsland in praktijk nog steeds 2 jaar voor bijvoorbeeld in de baas kan verdwijnen. Dat er dan toch demonstraties komen van 10.000 of 12.000 mensen. Dat is heel goed. Alleen, het is toch een heel harde keihard aangekomen nederlaag geweest. En niemand weet nu zo goed hoe dat nu moet doorbroken moet worden. Hoe je nu wel weer een campagne kan opstarten die ervoor zorgt dat die samenvoeging van die gevangenen ook echt concreet bereikt wordt. Aan de noodzaak, daar wordt niet aan getwijfeld.
Even duidelijk maken, die hele campagne heeft uiteindelijk voor de gevangenen niks opgeleverd.
Die heeft in de loop van die hongerstaking zijn er door de staat een paar geschenkjes gegeven om hun karakter als goedwillend over te laten komen bij iedereen. Nou, die zijn vrij snel daarna alweer teruggetrokken, die speciale maatregelen. Die waren ook echt een druppel op de gloeiende plaat. Van de 200 gevangenen die samenvoeging eisten, kregen 4 gevangenen. Die kregen beperkte samenvoeging. Er werden wat verklaringen konden van de gevangenen konden naar buiten toe komen. Dat is allemaal alweer ingekapt en het is zelfs nu nog verhevigd. Dus de situatie waar de gevangenen in Duitsland nu onder zitten, sociale en politieke gevangenen die zich roeren, is slechter als het uitgangspunt toen de hongerstaking begon. Alleen, de toestand buiten is eigenlijk net zo dramatisch als binnen. Nou nee, niet zo, dat is, zou een fout vergelijking zijn, maar aan kracht ontbreekt het buiten ook en aan duidelijkheid over hoe het zou moeten.
Ja, zoals wij een tijd geleden eens een keer hebben gezegd dat de Duitse justitie bezig is om maar de ruggengraat te breken van wat er nog aan verzet bestaat.
Ja, dat klopt. Daar zijn ze heel duidelijk mee bezig. Daar kunnen we heel veel voorbeelden over noemen. Feit is dat het toen werd gedragen door kraakgroepen, vrouwengroepen, solidariteitsgroepen, met Baha'i-strijd. Mensen uit verschillende richtingen. Die zijn allemaal tegen hun grenzen aangelopen in hun deelstrijd. Veel hebben andere keuzes gemaakt of zijn opgehouden. En dat betekent dat van die mensen die toen hebben meegedaan, niet zo heel veel mensen meer over zijn. Die nu zeggen van oké, die Baha'i-strijd, daar gaan we zo en zo aan werken. Dat is een somber beeld een beetje. Maar ja, het is ook niet nou zo speciaal. Het gebeurt wel vaker. Het is ook gebeurd bij het artikel 140 proces in Nijmegen. Daar worden mensen daadwerkelijk ook met de gevolgen individueel geconfronteerd. En we zijn nu met z'n zevenen, 6 mensen in Duitsland en 1 iemand hier in Nederland. En we gaan kijken wat er nog mogelijk is.
Mm-hmm. Gaat het proces nog door? Je hebt nu in het hoog beroep gehad, gaat het door naar de Hoge Raad nog?
Nee. Nee.
Dat is een definitieve aanzet.
Blijkbaar, nee, dus de officier van justitie is hier blijkbaar mee tevreden. En wij zouden nog wel een mogelijkheid hebben tot verzet. Maar dat betekent dat wij dan daar aanwezig moeten zijn. En daar aanwezig zijn betekent het een heel vet risico lopen opgepakt te worden. En 2 jaar of misschien meer in een Belgische basis te verdwijnen. En we verwachten niet veel van zo'n beroep. Want natuurlijk zouden we dan over de achtergronden van de actie gaan spreken voor zo'n rechtbank. En dan, ja, dat zou voor dezelfde rechtbank, voor dezelfde rechters plaatsvinden met dezelfde officier van justitie. Ja, dan zeggen ze van, niks van geleerd, hup, je kreeg nog wat erbovenop. Dus dat verzet, dat moet
op
een andere manier ontwikkeld worden.
Een van de aanzetten misschien daartoe is dat er een benefiet georganiseerd wordt aanstaande zaterdag in Frankrijk. Kun je ongeveer vertellen wat als mensen daarheen gaan, wat ze die avonds kunnen verwachten?
Ja, op de affiche staat in ieder geval, dat moet ik allereerst even zeggen, dat er bijvoorbeeld ook een Zwitserse groep zou komen die een dia-show heeft gemaakt. En daar zouden ze toelichting bij geven. De dia-show gaat over hun ondersteuningswerk tijdens de onderstaking van Spaanse politieke gevangenen in 1990, vorig jaar. Die hebben helaas kort geleden afgebeld. Wat er wel komt is een video van ongeveer 60 minuten over die hongerstaking. Dat is de langste hongerstaking überhaupt. Een jaar lang. Het was ook tekenend voor...
Welke hongerstaking bedoel je? Van de Grapo? Of die?
Van de Grapo en PCR gevangenen, ja. Het heeft een jaar geduurd, vorig jaar. Die was typerend voor de situatie, voor de vastgelopen situatie. Ook typerend voor de houding van de staat. Die hebben ook 1 gevangene met dwangvoeding vermoord. Omdat je dat gewoon niet aan kan als je zo verzwakt bent, dwangvoeding.
Dat is de eentje daadwerkelijk overleden. Maar ik kan me nog herinneren dat er ongeveer 15 en 20 waren. Waar wij toen de informatie bij kregen dat het niet echt veel meer voorstelde. Dat die echt allemaal al een half jaar in coma lozing, zo heet dat in Duits, verkeerde. Mm-hmm. En tot nu toe krijgen we nog steeds, is het heel moeilijk informatie uit de Spaanse basis te krijgen van hoe het tegenwoordig is. Wat we in ieder geval weten is dat er nog een aantal steeds in rolstoelen zitten. Dus dan kun je ongeveer nagaan wat voor aanslag dat op je lichaam betekent.
Mm. Ja, nou ja, je kunt nog verder gaan. Je kunt zeggen dat nu ETA-gevangenen op dit moment bijvoorbeeld in Spanje in hongerstaking zijn. Maar
de mandatie hierop...
Je moet een beetje een weerslag geven van een campagne van ondersteuning. Er zitten interviews in met mensen die in hongerstaking waren. Met mensen die ook in de Grapo of PCR gevochten hebben. Dan komt er een soort bijdrage over de achtergronden van die actie. Over het resultaat ervan, over het proces. Dus de afloop ook, de juridische afloop verder. Er komt iemand wat vertellen over de situatie van Ellen Reef. Dat is een van de langzittende politieke gevangenen. Die zit hier in Nederland. Zit eigenlijk zijn leven al in Baha'is. Er komt een verklaring van hem ook voorgelezen. Hij heeft vorige week zijn uitzettingsproces gehad in Den Haag. Hij dreigt uitgewezen te worden naar Engeland, waar hem nog een onterechte en inmiddels
tegengesproken levenslang wacht. Op basis van een moord die hij niet heeft gepleegd. Komt iemand iets vertellen die regelmatig op bezoek gaat bij Duitse gevangenen? Nog steeds in de baaiers. En daarna zijn er twee bands. Dogfaced Humans en de Stretchheads. De Stretchheads die komen uit Schotland. Komen speciaal over.
Welke muziek spelen ze?
Nou, Dogfaced Humans hoef ik niet verder toe te lichten.
Ja, dat denk ik niet. Dat hoor je hier.
Geniaal over de band. Hé, Warner. De Stretchheads die schijnen, ik heb ze ook nog nooit gezien, veel te zingen over gek wezen of gek verklaard worden en het niet zijn, of hoe het begrip gek wordt gehanteerd, over psychiatrische hulp, strijd daartegen, over isolatie. Felle, frieke muziek. En dan de Dogfaced Humans. Dat begint om 11 uur. Het programma begint om 9 uur. Daarna is het disco. Of 1 uur. En iedereen is van harte welkom.
En een hele grote tas met geld meenemen. Aanstaande zaterdag, dus vanaf 9 uur in Paradiso.
Nee.
Ach, geen Paradiso. Ik zit helemaal in de war.
Fruitje.
Frankrijk natuurlijk, hoe kan ik me niet vergissen? Aanstaande zaterdag in Frankrijk, een benefiet tegen het Verenigd Europa van het kapitaal en solidair met de bezetters dus van het directeur-generaal 3 in Brussel.
Decided to demonstrate in all main cities, Italian cities, not a general national demonstration, but demonstration all over the country. In the morning, the most important demonstration has been held in Milano, the city in which 22 years ago the first mass slaughter was done. In agriculture bank at the hour of maximum crowd of people, mm-hmm. And 16 people were murdered and dozens of them wounded. Perhaps you know that in Italy we suffered a long and terrible list of slaughters. And more than 200 innocent and unaware people were killed in all these years, since 1969 till at least 1984, the last mass slaughter on a train.
Mm-hmm.
Well, in Milano, the largest demonstration, mainly students and young people, in the morning, perhaps more than 7,000-8,000. I can speak about demonstration here in Rome, almost 5,000 people. Demonstration also in Napoli that has been very good in that city because the opposition forces are well joined together in especially homeless movement and the unemployed people movement, together with students and young people and proletarians from suburbs.
Mm-hmm.
Demonstration in Rome with no problems, a lot of guards, policemen, carabiniers, and so on, but the
demonstration was in the center?
Yes, in the center of the city, from the traditional streets of the center, from near the station, Piazza Zedra, till the center of the city, Piazza Venezia.
Mm-hmm.
And what do you want to know about other things here in Italy, about workers' opposition movement, about financial act at present debating in the parliament, or news about the renters, popular house renters movement.
What kind of movement is that?
Pardon?
What is that for kind of movement, the popular rent?
The problem of popular housing is very hard because here more evictions are going on. They're keeping on thousands and thousands of evictions only here in Rome. And totally all around Italy they are dozens of thousands of evictions. And 92 financial act at present debating in the parliament provides for this particular problem another severe cut. In particular, they're leading to privatization of public housing and rents, limits to rents are going to an end. Till now we have a law wanted by popular movement 20 years ago that is called Equo Canone, but now new legislation is trying to put an end to it and to have a liberalization of prices. And another terrible thing is an increase of popular rent at rate of plus 200-300%, and the sale of popular houses and other things like that. So the movement of renters are organizing a demonstration here in Rome opposite the parliament next Tuesday, 17th December. I think that
that's
in
all.
Particular for the cost of the
mm-hmm.
telephone,
yeah.
It's better for you to receive news through fax, through computer.
Yeah.
From APS.
Okay. We thank you by this far very much, and we hear you next time.
I wait.